dan kunnen we denk ik even wat nieuwtjes aflopen. Natuurlijk in verband met de feestdagen. Een aantal dingen, allemaal niet zoveel gebeurd, zal ik maar zeggen. Hoewel in de grote ruimtevaart, zal ik maar zeggen, er is natuurlijk toch veel gebeurd. De laatste weken van het jaar heel veel gelanceerd. Maar goed, even gaan kijken naar de amateur nieuwtjes vanuit Amerika. Eerst over Fox 1 Cliff, zoals die tegenwoordig heet. Fox 1C en Fox 1D. Daar hebben ze geprobeerd voor het eind van het jaar nog even flink wat donaties te verzamelen voor de bouw en lancering. En ze hadden een beetje als doel om voor het eind van het jaar nog $25.000 binnen te halen. Nou, dat is gelukt. Bijna 26.500. En dat is aardig om dat al te hebben, maar dan zijn ze nog lang niet. Want voor de complete bouw en lancering van die twee satellieten is wel $125.000 nodig. Dus er moet nog veel meer sponsorgeld komen om die projecten helemaal goed te kunnen afronden. Maar goed, het beginnen is gemaakt, zullen we maar zeggen. Dan zitten er wat CubeSat workshops aan te komen. Eentje in april, 20 tot 22 april, maar dat is in Californië. Het jaarlijkse CubeSat ontwikkelaars workshop gebeuren. En als je daar iets wil gaan vertellen, dan moet je het verhaal insturen voor 15 januari. Een andere CubeSat workshop gaat komen in Engeland, in Oxford. 24 en 25 mei in de buurt van de Universiteit van Oxford. En dat gaat over de vijfde interplanetaire CubeSat workshop. Daar gaat het vooral dus over missies dieper de ruimte in. Waarbij CubeSats ingezet worden voor allerlei onderzoek en dergelijke zaken. En daar willen ze uitgebreid over gaan praten, over de technologie, over wetenschap, over open samenwerking tussen allerlei instituten en bedrijven en noem maar op. En natuurlijk educatieve instellingen die daar altijd veel mee bezig zijn met CubeSats. Dus dat wordt een uitgebreid programma en dat kan heel interessant gaan worden. Want er zijn dus aardig wat plannen al voor missies, onder andere naar de maan, maar ook verder met CubeSats. En ook in amateurkringen wordt daarover gedacht natuurlijk, maar op een iets andere manier. Goed, NASA is volop bezig, weer met allerlei plannen. NASA Academie heeft weer plannen in 2016 om allerlei zaken te organiseren voor, eigenlijk alleen voor Amerikanen, maar toch. Ook hebben ze weer stageplaatsen bij allerlei NASA-vestigingen in 2016. Allemaal voor de liefhebbers, zullen we zeggen. Goed, Engeland natuurlijk grote drukte rond hun eerste NASA-astronaut in de ruimte, Tim Peake, die in het Space Station flink actief is. En die zal dan dus ook met ARIS het een en ander gaan doen. De eerste verbinding is nu gepland op vrijdag de 8e januari om 9:47 onze tijd. Gaat hij dan een verbinding maken met Sandringham School en St. Albans. En die maken dan gebruik van de call GP1SAN. En het zal een rechtstreekse verbinding zijn omdat ARIS-UK gebruik gaat, of de beschikbaar, nee, apparatuur beschikbaar gaat maken voor de school die daar die verbinding wil gaan maken met Tim Peake. GB1SS gaat hij dan gebruiken in het Space Station. En dat gaat allemaal op 2 meter dus gebeuren, downlink 144-800. Deze keer kan de digitale ATV nog niet gebruikt worden. Die zender die moet even uitblijven omdat rond diezelfde tijd bepaalde experimenten moeten worden uitgevoerd in het Space Station waar ze geen last willen hebben van storing van die ATV-zender. Dus helaas deze keer nog niet. Volgende verbindingen gaat het wel geprobeerd worden. Dus dat belooft wat. Kunnen we hier meeluisteren ook op 2 meter natuurlijk. 144-800 of 145-800 als het zover is. Er zal gebruik worden gemaakt van de apparatuur in de Columbus module. Daar zitten twee Ericsson portofoons, eentje voor 2, eentje voor 70. En die zullen dus gebruikt worden door Tim. We zullen het zien. Nou, allerlei Amsterdam-activiteiten in Arizona, maar dat is een beetje erg ver weg. Een andere Aris-verbinding trouwens die nog gepland is, is op de 5e januari met een school in Amerika. Maar ja, dat gaat dan ook via een telebridge en in de buurt van Washington. Dat gaan wij dus niet horen. Oscar 79, die is de laatste dagen van het vorige jaar nog ingeschakeld geweest. Om eens te testen hoe het allemaal gaat met het relaisstation en met de telemetrie die dan daarbij verzameld kon worden. Daar hebben ze veel van geleerd. Eén ding weten ze inderdaad nu zeker. De uplinkfrequentie van het relais zit een stuk hoger dan oorspronkelijk bedoeld. Zo'n 12 kHz hoger. Maar in de huidige configuratie van de satelliet is de zaak heeft een negatief power budget als het relaisstation ingeschakeld is. Dus het trekt allemaal lekker veel stroom, maar dan kan hij dus niet zo heel lang tegen. Ze kunnen hem dus niet continu in bedrijf houden, dat is sowieso. Maar bovendien is er een probleem met resets van de boordcomputer. Dus dat betekent dat het lastig wordt om hem continu in bedrijf te houden, sowieso. Dus er moet voortdurend iets geregeld worden. Ze zijn nu bezig met software om dat dan met een automatische configuratie te regelen. Nieuwe software wordt gemaakt die dan geüpload moet worden en dan gaan ze het uitproberen. En dan gaan ze proberen een soort gebruiksschema te bedenken voor de komende periode. Dus momenteel is die even niet meer beschikbaar. Er wordt aan gewerkt, maar er komen dus wel mogelijkheden in de toekomst, is het idee, om hem vaker in bedrijf te houden. Ja, in Amerika zijn ze natuurlijk volop bezig. Niet alleen met CubeSats, met de Fox 1-serie, maar ook met grootse plannen voor fase 3E en fase 4B. Fase 3E die ze dus over hebben genomen van Amsterdam-TL en die dan in een hoge elliptische baan moet komen. En fase 4B die meelift met een geostationaire satelliet. Als het allemaal doorgaat, dus nog niks definitief, maar daar hebben ze allemaal plannen. Het idee daarbij is wat modernere aanpak te gaan volgen. Dat betekent ook flink naar hogere frequenties te gaan. Downlink van al die satellieten moet gaan komen op 10 gigahertz en de uplink 5 gigahertz. En ja, dan beginnen veel mensen natuurlijk te protesteren van ja, hoor eens, daar heb ik niks voor. Nou, ze leggen nu uit van dat valt best mee, want als je een gewoon satelliet-tv ontvangststationnetje hebt voor zeg maar 11, 12 gigahertz, hè, voor direct omroep-tv ontvangst, dan kun je dat heel waarschijnlijk al meteen gebruiken voor die 10 gigahertz downlink. Misschien moet je hem nog een beetje tunen, maar je hebt best kans dat hij het al goed doet. Die LNB die daarin zit, die is goed genoeg om die hele downlink in één keer naar beneden te mengen. Naar bijvoorbeeld in de buurt van 700 megahertz. Dan hang je daar een SDR-ontvanger aan. En dan heb je meteen de hele doorlaatband te pakken en dan kun je er van alles mee gaan doen. Voor de uplink 5 gigahertz is iets ingewikkelder, daar moet je natuurlijk wel een eindtrap voor hebben. Met voldoende vermogen En een geschikte antenne met waarschijnlijk een phased array van patch antennes of zo. En dan kun je dus ook die uplink op 5 GHz maken, ook weer aangestuurd dus met een SDR-ontvanger en een upconverter. Alles bij elkaar moet het zonder meer lukken om een grondstation te bouwen voor dergelijke toepassingen van minder dan 1000 euro, is het idee. En er wordt nu ook al volop gewerkt door Amsterdam aan grondstations die dit moeten laten zien dat het werkt. En dan kan iedereen dat bijvoorbeeld gaan kopiëren. Verder is ook het idee dat ze vooral veel digitale modus gaan gebruiken. Dat is natuurlijk veel moderner dan al die klassieke analoge modus die we als amateurs nog steeds gewend zijn. Hè? Met FM en SSB en dergelijke. Dat is allemaal niet efficiënt genoeg. Digitaal is natuurlijk veel praktischer en veel handiger, is het idee. Niet alleen voor datatransmissie, maar ook voor spraak en video en noem maar op. Dus dat zal ook een flinke ontwikkeling krijgen. Maar toch zullen ze proberen ook een lineaire lesstation erin te bouwen. Wat dan beschikbaar wordt gesteld voor mensen die toch nog met bijvoorbeeld SSB-verbindingen willen maken via die satellieten. Kan wel, maar dan heb je wel iets meer grondstation nodig. Het signaal is wat zwakker dan. Dan heb je dus wat meer antenne en de uplink wat meer power nodig. Maar dan moet het wel lukken. Dus op die manier zitten ze nu plannen te maken voor die nieuwe satellieten voor hoge banen. Die dan vele uren of zelfs 24 uur per dag beschikbaar zullen zijn. Dan wordt het even heel anders werken met amateursatellieten dan nu. Maar goed, al die ontwikkelingen zullen we zien. En we hebben natuurlijk daarvoor ook nog fase 4A, dat project vanuit Dubai, of wat is het daar, de Verenigde Arabische Emiraten moet ik zeggen, samen met Amsterdam, die ook met een geostationaire satelliet bezig zijn. Dus dat belooft wat. Oscar 7, die heeft de afgelopen tijd continu in de zon gezeten. Daardoor kon hij dus continu functioneren zoals het hoort en kon ook de timer elke dag omschakelen tussen mode A en mode B. Vanaf 5 januari zo'n beetje is dat afgelopen, want dan komt de satelliet elke omloop weer in de schaduw van de aarde. En omdat hij dus geen batterij meer heeft die nog werkt, betekent dat hij helemaal reset. Dus ook de timer aan boord die reset dan. Dus dat betekent dat hij automatisch opkomt in de default stand, zeg maar. Dus dat betekent in mode B meestal. Soms schiet hij toch door wat storingjes of probleempjes even wel naar mode A, maar dat is niet te voorspellen. Dus je moet erop rekenen dat hij normaal alleen in mode B zal staan de komende jaren. En dat gaat best lang duren. Minstens 15 jaar blijft dat zo doorgaan. Dus dat wisselen tussen mode A en B, dat is nu voorlopig even helemaal afgelopen met Oscar 7. Moeten we even rekening mee gaan houden. Even kijken. De warehouse van de FunCube satellieten die heeft even een storing gehad vandaag. Er werd geprobeerd de software even te verbeteren om de telemetrie van YouCube beter te verwerken. Maar er ging iets mis waardoor het met de telemetrie upload van Oscar 73 juist helemaal fout ging. Dus dat moest weer allemaal hersteld worden. Maar intussen draait het allemaal weer. Verder geen problemen meer mee. Even kijken wat we zo allemaal zien. Ares hebben we het over gehad. Ja, de amateursatellieten vast even kijken dan. Oscar 7, nog wel wisselend mode A en B, maar over een paar dagen niet meer. Lilaksat 2, Chinese satelliet die normalerwijze actief was op dinsdag, donderdag en zaterdag. Ja, dat schema is de laatste tijd niet meer consequent aangehouden. Mogelijk door de feestdagen of wat dan ook, maar het loopt een beetje door de war. Af en toe is hij er wel en af en toe niet. En ook op dagen dat hij er niet hoort te zijn, is hij er toch. Zoals vandaag was Lilaksat 2 gewoon operationeel. Dus je moet hem zelf even in de gaten houden als je hem wil gebruiken. Oscar 29 doet prima, wordt continu gebruikt. Oscar 50 ook. Oscar 73 is ook de hele kerstvakantie actief geweest. Maar die zal vanavond weer in de normale operaties worden gezet. Dat betekent door de week overdag alleen telemetrie. En zodra die in donker zit, schakelt de amateurmode weer in. Oscar 85 doet gewoon prima. Oscar 84 ook trouwens met PSK 31. Chinese satellieten, de XW-serie, XW-2A en F, die zijn nu continu in bedrijf. XW-2B, C en D, die zenden alleen telemetrie. En XW-2E, die doet even helemaal niks. Wat daarmee aan de hand is, niet helemaal duidelijk, maar geen downlink meer ontvangen. De laatste tijd. Space Station is dus sinds begin dit jaar, of eigenlijk al eind vorig jaar, weer ingeschakeld in Packet. APRS op 2 meter doet het weer, 145.825. En ook is sinds enkele dagen de HAM-TV digitale tv-zender weer ingeschakeld. Weliswaar alleen met een zwart beeld, hoewel er nou ook een verticale blauwe balk in zit kennelijk, onbekend waarom. Maar goed, de zender doet het weer, dus je kunt weer de S-band downlink gebruiken voor het testen van de apparatuur. Ja, en verder allerlei satellieten die wel telemetrie zenden op vooral 70 centimeter, heel veel CubeSats, dat blijft doorgaan. Ja, verder in het Space Station niet veel meer gebeurd. Ze hadden voor kerstmis nog een ruimtewandeling, maar intussen is het daar ook een beetje kerstvakantie geweest. Gebeurt even niks meer. En voorlopig zijn er ook best wel weinig lanceringen te verwachten. Onlangs is wel overigens die lancering geweest van die Progress MS. Een helemaal nieuwe versie van de klassieke Progress ruimtevrachtschip. Ze zijn ook bezig met een nieuwe versie van de Soyuz. Ook die krijgt de Soyuz MS versie, maar de eerste lancering daarvan is pas over ongeveer een half jaar, zeg maar juni of iets later. En daar zitten wat moderniseringen in. En wat ze nu er ook ingebouwd hebben is een nieuwe communicatiemogelijkheid om te werken via geostationaire communicatiesatellieten. Hebben ze nooit eerder gedaan met Soyuz en Progress. Wel eerder vanuit het Russische ruimtestation Mir hebben ze wel gebruik gemaakt van geostationaire satellieten. Eigenlijk zoals de Amerikanen altijd al doen met TDRS. Maar nu kunnen ze dus ook vanuit Progress en Soyuz straks gebruik maken van een nieuw RAI-systeem. Wat communicatie mogelijk maakt via drie LUTS-5 satellieten. In een geostationaire baan. Dat betekent dat ze straks pakweg 83% van de tijd communicatie hebben met die ruimtevaartuigen. In plaats van dat ze zoals nu alleen maar kunnen communiceren als ze over een Russisch grondstation heen komen. Dat is natuurlijk maar erg beperkte tijd en ja, ze willen het nu toch wat professioneler aanpakken. En met die Progress is dat uitgeprobeerd. Meteen al de eerste omloop werkte dat goed. En daar zijn ze wel blij mee. Dat gaan ze nu zeker toepassen bij de volgende lanceringen van Progress en later ook Soyuz MS. Dat betekent overigens ook dat dus de frequenties die ze aan het gebruiken zijn in die ruimtevaartuigen niet zal veranderen de komende jaren. Want ze hebben nu de zaak zo ingericht met die relaissystemen dat natuurlijk hetzelfde moet blijven. Dat betekent de VHF-frequenties die nu gebruikt worden, die zullen blijven. Dus Progress MS die zal blijven zenden net als de vorige Progressen. Bijvoorbeeld met telemetrie in de 166 MHz band. En de Soyuz die dan met zijn downlink zit bij 143, 132 en 122 MHz. Dat soort frequenties blijven gewoon allemaal operationeel, want die zullen straks ook gebruikt moeten worden via dat relaissysteem, via satellieten. Goed, verder. Lanceringen te verwachten. Ja, Sentinel van de ESA die moet worden gelanceerd met een raket vanuit Plesetsk in het noorden van Rusland. Dat is al van eind december uitgesteld naar midden januari, maar het zal waarschijnlijk pas februari worden. En dat heeft vooral te maken met de barre weersomstandigheden, want ja, Plesetsk zit natuurlijk heel ver in het noorden. En daar is het nou niet echt handig met al de sneeuw en toestanden. Maar ja, Space Station zal op 11 januari even een duwtje krijgen naar een hogere baan van de Progress M29M die eraan vast zit. Dus dan wordt de baan weer een beetje verhoogd. En op 15 januari moet er een ruimtewandeling komen vanuit het Space Station. Tim Kopra en Tim Peake, de Engelse astronaut, die gaat dus dan ook meteen zijn eerste ruimtewandeling maken van 6,5 uur. 15 januari 's middags, als het allemaal klopt. En dan gaan ze een onderdeel van het voedingssysteem aan de buitenkant van het station vervangen. Nou, verder allerlei andere commerciële lanceringen later. Navigatiesatellieten, communicaties, nou ja, van alles. Navigatiesatellieten overigens van India en van de Amerikanen, GPS, en van de Russen, GLONASS. Dus er komen allerlei extra lanceringen aan. En pas in februari krijgen we weer nieuwe CubeSats in lanceringen. Ja, verder. Andere dingetjes. 2 januari is de aarde het perihelion gepasseerd. Oftewel, er zat de aarde het dichtste bij de zon van het hele jaar. 0,983 astronomische eenheid. Morgen vroeg pieken de kwadrantide. Meteorregen. Dus een vrij korte, heftige piek. Dus duurt niet dagenlang. Je moet echt morgen vroeg erbij zijn. Dan kun je er gebruik van maken. Ja. Wat hebben we nog meer voor leuke dingen? Venus. Die passeert Saturnus op 9 januari. Op een afstand van minder dan 1/10 graad. Misschien ook een leuk gezicht om eens even te bekijken. En wat hebben we nog meer voor dingen? Ik dacht dat ik nog wat leuks gezien had. Nee, goed. Ik denk dat het zo even de zaken van deze week zijn.